Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Marten van Rijn en vandaag is bij mij te gast Danielle Hirsch, directeur van Both Ends. Yes, welkom Danielle, fijn dat je er bent. Jij bent directeur van Both Ends, zet zich onder andere in voor Nederland, maar ook het buitenlandbeleid over de grens, waar we het ook vandaag over gaan hebben, de Nederlandse impact in het buitenland. En mijn eerste vraag voor jou is dan ook eigenlijk, hoe was jouw eerste buitenlandervaring?
Ja, het is wel een leuke vraag, want mijn eerste, kijk, ik kom uit een gezin wat best wel veel reist, omdat mijn vader komt niet uit Europa, hij komt uit Israël. En mijn hele familie woont eigenlijk in Israël. Dus ik kende wel meer van de wereld dan gemiddeld mensen van mijn leeftijd. Maar mijn eerste echte buitenlandervaring als van, hey, hier heb ik iets gezien of geleerd wat ik daarvoor niet wist, was eigenlijk toen ik op mijn 20ste een Mexicaan tegenkwam. Wij werkten samen in een kibbutz in Israël. En die Mexicaan die vroeg aan mij, ga je mee naar Mexico? En ik was ik wil niet zeggen klaar, maar ik wilde echt heel graag iets meer van de wereld zien dan alleen de Nederlandse collegebanken en alleen als toerist ergens heen gaan. Dus ik ben met hen meegegaan, zonder te weten waar ik terecht zou komen. Want ik ging gewoon mee.
Ja.
En hij bleek te wonen in de grootste sloppenwijk van Mexico stad. Mm-hmm. Wat een enorme, dat is ongeveer 3 miljoen mensen. En daar heb ik eigenlijk voor het eerst gezien hoe een heel groot deel van de wereld wel leeft. Hè. Dus wij hebben een beeld van landen buiten Europa. Maar dat klopt helemaal niet. En wat je dan dus ziet is dat heel veel mensen geen toegang hebben tot water. Of dat de vuilnis opgehaald wordt door ezels. Dat er zelfs in zo'n grote stad allerlei manieren zijn waarop mensen zich organiseren, omdat de overheid eigenlijk heel weinig voor ze doet. En dat mensen wel belasting willen betalen aan de ene kant. Dus ze zijn helemaal niet wars van het betalen van belasting. Maar op het moment dat je ziet dat ja, degene waar dat geld naartoe gaat hartstikke corrupt is en je ziet er niks voor terug, ja, dan gaan mensen ook minder graag belasting betalen. Dus wij leren allemaal dingen in Nederland die ja, gewoon ergens anders, totaal anders zijn.
Want de dingen die je nu eigenlijk schetst allemaal, want het gaat in sneltreinvaart allemaal indrukken en dingen die je daar hebt gezien. Schets voor jou dus eigenlijk, deze dingen maken eigenlijk dat beeld wat we hebben van het buitenland. Of zijn er nog andere dingen over waarvan je zegt van, hey, er zitten dingen in waarvan wij denken zo is het, maar dat klopt eigenlijk niet.
Ja, nou wij denken ook dat wij het weten. Dat is ook een van de...
Wij weten hoe
de wereld in elkaar zit. Ja. En wij hebben een mening over of andere mensen daar slim mee omgaan of niet, met name in ontwikkelingslanden. Maar die mensen hebben een hele andere ratio dan die wij hebben, want ze hebben een andere levenssituatie. En ze doen dus vanuit hun geredeneerd en vanuit hun realiteit geredeneerd de dingen die wij ook zouden doen als wij in die realiteit zouden wonen.
Wel iets interessants wat je eigenlijk zegt. De dingen die we als wij in die realiteit zouden wonen, en als je het dus hebt over bepaalde ratio's, zie je dus eigenlijk ook dat meer plaatsgebonden is dan dat wij misschien zelf geneigd zijn te denken. Want wij hebben een idee van, oké, universeel, dit is wat rationeel is. Maar jij geeft hierbij eigenlijk aan van, nou, dat is echt, ik zie dat plaatsgebonden is.
Ja, plaats en situatie begonnen. Geldt overigens ook in Nederland. Hè. Een hoogopgeleide witte vrouw zoals ik heeft een andere ratio of realiteit dan een laagopgeleide zoon van een gezin wat net naar Nederland is geëmigreerd. Wij maken allemaal rationele beslissingen op basis van onze eigen realiteit. En dat geldt voor iedereen in de wereld.
Ja, en jij bent dus eigenlijk in contact gekomen met heel veel verschillende soorten realiteiten in deze wereld. Ja. En daar heb je verschillende soorten dingen gezien. En hoe ben je vervolgens vanaf daar terechtgekomen bij Both Ends? En ook, wat doet Both Ends dan eigenlijk?
Nou, dat is een van de redenen waarom ik graag meer van de wereld wilde zien, was dat ik hier, ik heb economie gestudeerd. Of ik had toen een jaar economie gestudeerd. En ik zat in de collegebanken en ik weet niet of het echt alleen maar hersen was, maar ook gevoel van dat je dat er een verhaal over je heen wordt gestort waarvan je denkt, ja, dit is het niet. Dit klopt niet met wat, als ik naar buiten kijk, ik kan het niet met elkaar rijmen. Maar ik weet ook niet waarom niet. Dus ja, dan moet je om je heen gaan kijken en daar op onderzoek gaan.
Iets specifieks noemen waarvan je zegt, nou, van, dit werd mij aangeboden.
Andere mensen zijn arm en ze worden rijker. Of ze, hun leven gaat beter worden als zij dezelfde economische logica gaan toepassen als wij. Ja. Daar ga je er dus van uit dat, dus andere mensen zijn, ik wil in mijn woorden dan dom. En dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat mensen bewust niet op zoek gaan naar het beste wat zij uit het leven kunnen halen. Dus dat betekent dat er andere prikkels zijn. Andere realiteiten. Nou, in ieder geval, ik zat dus in die collegebanken. Ja. En toen ben ik naar buiten gegaan. Nou, dan zag ik in Mexico dus onder andere dat er andere logica's waren. Toen ben ik wel teruggekomen naar de economiestudie. En toen ben ik ontwikkelingseconomie gaan studeren, maar ook marxistische economie, want het kon allemaal in die tijd. Ik kon alles kiezen wat ik wilde. Ik heb ook gender-economie gedaan, dus over de positie van vrouwen in een economie. En milieueconomie. En dat was nieuw toen. En ik heb een specialisatie verder gaan op Latijns-Amerika, omdat ik al Spaans sprak. Dus dat was een inkoppertje. En in die studie over Latijns-Amerika waren een aantal gastcolleges. Wij kennen elkaar ook, hè, omdat ik een keer gastcollege heb. Nou, ik ben ooit bij Boot Ens terechtgekomen, omdat er iemand kwam vertellen van die organisatie over het werk in Latijns-Amerika en de analyse van de machtsverhoudingen tussen Latijns-Amerika en andere delen van de wereld. En dat was de eerste keer dat ik iemand hoorde het verhaal vertellen dat ik ook in Mexico had gezien.
Dus
ik had
het verhaal van de andere kant van ik ben er daadwerkelijk geweest en ik spreek niet vanuit datgene wat ik hier aan theorieën zelf opstel zonder misschien altijd die connectie te kunnen leggen met wat daar aan de andere kant gebeurt.
Ja, dus dat, een heel realistisch, maar ook over macht en over de invloed van banken of rijke landen op wat überhaupt in Mexico gebeurt. Of waar dan ook. Hè. Dus een heel holistische blik eigenlijk over hoe maatschappijen functioneren en waarom. En dan vooral de economische kant ervan, want die vind ik dan interessant. En toen dacht ik, die organisatie die moet ik hebben. Want die Boot Ens die kijkt vanuit beide einden, van twee realiteiten. Zowel vanuit Nederland als vanuit wat daar speelt. Ik ben toen nog anderhalf jaar naar Paraguay gegaan, ook weer Zuid-Amerika. Daar heb ik gewerkt bij een lokale NGO. Maar die lokale NGO was bezig met democratiseringsprocessen. Dus dat is ook heel interessant, want wat is dan een democratie? Want ik kwam net uit een dictatuur en voor wie werkt die democratie dan? En toen wilde ik terug naar Nederland. En toen wilde ik eigenlijk bij Boot Ens komen werken, want dat had ik dan onthouden. Ja. Het was een relatief kleine organisatie en het was helemaal geen werk. Ik bedoel, in die tijd was
welke tijd hebben we?
Begin jaren 90. Mm-hmm. Was milieu nog helemaal niet zo sterk in opkomst. En waren er hele grote ontwikkelingsorganisaties die toch een beetje het Nederlandse speelveld domineerden. Dus Boot Ens had geen werk voor mij. Dus ben ik gaan werken in bij een ingenieursbureau in Delft, wat ook echt enorm leuk was. En ik ben één dag per week op de Latijns-Amerika-desk van Boot Ens als vrijwilliger gaan werken.
Oh ja.
Dus ik kon er wel een beetje bij blijven. Maar dus waarom ben ik daar terechtgekomen? Omdat het toen in ieder geval een van de weinige organisaties was die vanuit een overal blik, dus zowel vanuit daar als hier, een analyse maakte over ongelijkheid, rechtvaardigheid, duurzaamheid in de wereld.
En daar zetten jullie voor deze verschillende thema's eigenlijk met die organisatie ook voor in?
Ja, dus de organisatie is opgericht 30 jaar geleden. Eigenlijk ook door de Nederlandse overheid. Er waren een paar ambtenaren die bezig. Toen nog was Nederland wel koploper op het gebied van nadenken over duurzaamheid. En er was binnen het, wat toen nog bestond, ministerie van Milieu, dat hadden we toen, was er een internationale afdeling. En die was bezig met hoe gaan we duurzaamheid in de wereld uitrollen. En die kwamen erachter dat er relatief weinig politieke discussie was in grote ontwikkelingslanden over wat doen we met ons bos of wat doen we met onze kusten. En de analyse daarachter was dat het maatschappelijke debat daarover nog in de kinderschoenen stond. En hoe kan je maatschappelijk debat oprakelen? Dat zie je ook in Nederland door maatschappelijke organisaties of activisten die een campagne gaan voeren of een discussie.
En dan het maatschappelijk debat gaat dan eigenlijk waar je het nu over hebt, over de invloed van Nederland?
Nee, over het algemeen. Duurzaamheid in het algemeen. Okay. Hè? Dus zij zeiden van wij kunnen duurzaamheid niet in de wereld, gaat niks worden in de wereld, tenzij we er een politieke discussie over voeren. En dat moet in elk land gebeuren, want Brazilië die heeft een andere discussie te voeren over wat ze doen dan Nederland of dan Tjaat of waar dan ook. Dus Boot Ens is opgericht om, heel erg cryptisch, de milieubeweging in het zuiden te versterken. Maar als je met die milieubeweging werkt, dan kom je al heel snel mensen tegen die zeggen, jongens, wij kunnen het hier wel regelen, als je maar zorgt dat we geld hebben of elkaar leren kennen. Maar wij hebben hier te maken met de gevolgen van de beslissingen die jullie in Nederland nemen. Of in het Rijke Westen, nou ja, veel in de Verenigde Staten. Dus laat ons nou doen waar wij goed in zijn, namelijk het beïnvloeden van onze eigen regering, bedrijven, et cetera. Maar dat moeten jullie aan jullie kant van de aardbol ook doen. Want anders is het wijlen met de kraan open. Ja. En daarom kijken wij ook naar wat Nederland doet en de effecten van Nederland buiten onze grenzen.
Ja, ja, dat is toch allemaal zo ontzettend op elkaar aangewezen. Het is zo, en je weet dat ergens wel, natuurlijk, dat dat speelt. Maar je wordt er niet in je dagelijkse realiteit iedere keer mee geconfronteerd. Nee. Dat de beslissingen, de zaken, hoe we dat hier met z'n allen inrichten, dat dat ontzettend veel invloed heeft over de grens.
Ja, dat klopt.
Wat zag jij van dit Nederlandse buitenlandbeleid op het moment dat je hier begon te werken? Kan je ons eens meenemen door een van misschien de reizen, de dingen, iets waarvan je zegt van ja, dat is me nou echt...
Ja, ik zit even, want het is best wel het is een hele leuke vraag, maar je moet even over nadenken. Want wat is nou een... Ik heb er twee, denk ik. Mm-hmm. Nou, ik zal er twee doen. Kijken of ik ze uit kan halen.
Ja.
Dus als consultant of als adviseur werkten we onder andere in Bangladesh. En daar gaan de Nederlandse ingenieurs, ik werkte bij een Nederlandse ingenieursbureau in Delft, heel grote kennis over watersystemen. Gaan wij met onze kennis van Nederlandse watersystemen, onze logica, gaan wij daar advies geven aan Bangladesh. Enorm interessant land, want het zijn 120 miljoen mensen. Die wonen op een kleiner deel, een kleiner stuk land dan Nederland. Het is echt, die rivieren die bewegen 200 kilometer in een bepaalde... dat is een heel dynamische realiteit. En wat je daar dus zag, dat Nederlanders gingen nadenken over, kunnen we polders maken? Die gingen nadenken over, hoe kunnen we die rivieren indammen of vastleggen, zodat ze niet meer zo bewegen, zodat we beter de landbouwgebruik kunnen plannen.
Ja.
Maar die systemen zijn zo mega veel groter dan wij. Wij hebben geen idee. Hè? Dus onze riviertjes zijn echt slootjes vergeleken met wat daar stroomt. Dus wat je dan zag bij de aanleg van polders ontstond een heel groot conflict, omdat het onduidelijk was wie besloot van wie het land was. Het werd onduidelijk wie besloot welk waterstand er was. Dus de institutionele structuur was niet in staat om die spanningen die daar ontstonden te ondervangen. Waardoor er gewoon geweld ontstond. Want mensen gingen vechten om een stuk land. Dus onze logica die hier werkt, omdat wij al 600 jaar waterschappen hebben en polders, ja, et cetera, die werkte daar niet.
Een hele infrastructuur eigenlijk rondom water.
Ja, dus de institutionele infrastructuur, die was daar anders. En ook natuurlijk de nood, dus de armoede. Het stuk land hebben is de reden van je bestaan. Want anders heb je gewoon helemaal niks in Bangladesh. Nou, dat is dus één waarvan de logica, dat ik denk, ja, had ook anders gekund. Want wat was er gebeurd als we mensen hadden gevraagd, wat zou jij willen dat we hier gaan doen?
Ja.
En dan komt er ook een hele interessante voor ingenieurs oplossing uit. Maar wel iets wat gedragen is door de manier waarop mensen, ja, al samenleven.
Ja, ik ben hier straks nog, wil ik nog wel wat meer inderdaad over vragen over deze logica en hoe dat ervoor staat. Maar eerst misschien, want je zegt, ik heb er twee verhalen.
Ik heb zelf in Paraguay gewoond, maar mijn partner komt uit Argentinië. De eerste keer dat ik naar Paraguay ging, daar waren nog geen rechtstreeks vluchten. Dus ik had geen geld, ik weet niet meer. Maar in ieder geval, ik moest via Buenos Aires naar Asunción. Met de bus. Dat is ongeveer 22 uur in de bus. En de eerste keer dat ik er naartoe ging was in 1993. En dan rij je zo door Argentinië. En dan zie je dus die klassieke pampa's. Ik weet niet of je beeld hebt. Dus
uitgestrekte
vlaktes. Uitgestrekte, een beetje nattig. Ja. En daar staan allemaal koeien in. En dat was eigenlijk hartstikke mooi. En wij moesten dat elke zoveel uur stopte die bus dan. Omdat de chauffeur moest uitrusten en wij moesten eten. Maar ook omdat het hele voorruit van die bus was helemaal bezaaid met vliegjes. Dus dat moest schoongemaakt worden, et cetera. Nou, en jaren daarna ben ik dus best wel vaak al terug geweest. Ook in Paraguay, maar ook in Argentinië. En neem ik nog steeds de bus. En nu is die koeien zijn er niet meer. Het is één grote groene biljartlaken. van sojaproductie. Hè? Dus het is een hele grote sojaproductie in Argentinië. Vliegen zijn helemaal weg. Dus gewoon, je kan rijden en rijden en rijden zonder dat je ook maar één vlieger op je rijdt.
Dus je hoeft nooit meer te stoppen.
Nou ja, maar goed, de chauffeur, ja, die, precies, dat gaan ze ook die zo. Die chauffeur pauze. Heeft dus ook minder rechten, want ja, het gaat maar door. Het is echt bizar. En waar gaat die soja deels heen? Nederland is een van de grote opkopers van soja uit Zuid-Amerika. Deels voor onze eigen vleesindustrie en deels omdat we dat verhandelen met andere landen. En dat is geen duurzaam, het is geen duurzaam model. En in Argentinië zie je dus heel duidelijk hoe niet alleen dat ingrijpt op het landschap, maar ook op het leven van mensen. Want daar wordt gif opgespoten, daar worden mensen ziek van. Ook heel grote land opkomen. Dus heel veel boeren hebben geen land meer, want die hebben land verkocht. Want die soja is zoveel waard dat ze heel veel kunnen krijgen voor hun land. Dus die hele maatschappij is in die 25 jaar helemaal veranderd door een industrie die, denk ik, nou weten we wel zeker, niet duurzaam is. En daar zitten dus heel veel aftakkingen aan, maar daar heeft Nederland dus een hele interessante band mee.
Ja, eigenlijk allebei net iets anders natuurlijk, de voorbeelden die je noemt. Want één misschien echt heel direct van, je gaat daar natuurlijk toe met een bepaald team en je komt vanuit je eigen soort logica en je implementeert dat, waarbij er van alles mis kan gaan. En die andere natuurlijk van indirect, er is een bepaald soort behoefte aan een product en de samenleving wordt daar ingericht zodat ze eigenlijk kunnen voldoen, denk ik wel ook met een bepaalde lokale, meer wat lokale kennis van hoe verbouw je dat nou daar het beste. Maar met wel soortgelijke uitkomsten die eigenlijk schadelijk natuurlijk zijn aan beide gevallen.
Of die anders, ja.
Ja, en als je naar het eerste voorbeeld wat je noemde, wat ik interessant vond, dat je zegt van, nou oké, vanuit Delta gingen daarheen, bepaalde ingenieursblik is hoe het eigenlijk hier werkt. En je probeert soort van dat model daar wel kijken, natuurlijk naar de lokale context. Maar hoe kunnen we dat nou bijna hierop plakken om te zien hoe dat dan daar ook werkt? En je zegt, nou toen eigenlijk nog helemaal niet zoveel aandacht ook voor, het hele rivierlandschap is hier eigenlijk anders, zit anders in elkaar. Is daar nu, zeg maar, je werkt al een tijdje in deze sector, is dat gewijzigd? Hoe ziet dat er op dit moment eigenlijk uit?
Dat is een beetje glas half vol, half leeg verhaal. Ik denk dat zeker binnen de consultants, hè, dus je hebt wat ik ontzettend leuk vond aan het werken met Delft, is dat mensen waren bezig met watersystemen, maar waren ongelooflijk betrokken bij mensen met wie ze werkten. Maar die konden dat konden we toen nog niet helemaal vertalen naar wat moeten we dan nog meer doen om te zorgen dat wat we samen bedenken ook daadwerkelijk duurzaam is en voor iedereen nut heeft, et cetera. Daar is wel heel veel verandering gekomen. Dus ik denk dat er nog maar weinig consultancybureaus zijn of mensen die in de watersector werken die niet weten dat water ook mensenwerk is. En dat wordt nog niet altijd goed toegepast. Onder andere omdat het blijkbaar dus best ingewikkeld is om die sociale processen voldoende aandacht te geven. Daar krijg je ook moeilijk opdrachten voor, want het kost tijd. Je moet met mensen, het is onzeker, wat komt daar dan uit? En het is onzeker ook politiek, want natuurlijk in die landen is ook niet alles vice and free, want het zijn ook allemaal macht. Maar het is messy. Hè? Dus wij zijn nog niet helemaal gewend aan die messy processen, maar die zijn er wel en die zijn ook goed. Dus er is veel meer besef van dat het moet. Alleen nu is het nog even zoeken naar hoe dan. En wat is onze rol daar dan in?
En ook andere type expertise's, denk ik. Want je hebt natuurlijk ingenieurs erop zitten, waarvan je heel veel verschillende soorten dingen kan verwachten. Ja. Maar je kan natuurlijk niet verwachten van één persoon dat die ook dit soort type vaardigheden in huis heeft om de juiste gesprekken op de juiste manier daar te voeren, zodat je inderdaad het een en ander kan openen. Precies. Om naar de slag te gaan.
En dat is natuurlijk, zie je hier ook, hè? We hebben discussies ook in Nederland over windmolens. Dat kan je voeren met technici, maar daar zitten de mensen die windmolen in hun achtertuin krijgen niet op te wachten. Dus wat moet je dan wel doen? En dan daar heb je dus echt procesmanager of procesleiders, wij noemen dat dan facilitators, voor nodig die ook mediation skills hebben en die mensen dwingen naar elkaar te luisteren of verleiden elkaar te luisteren. Ja. Die zorgen dat mensen die normalitair bang zijn om hun mond open te doen, want dat heb je natuurlijk ook vaak in ontwikkelingslanden. Er zijn heel veel, vaak vrouwen ook, vrouwen die dus niet durven hun mening te verkondigen in het publiek omdat ze daar op afgerekend worden of thuis of in de gemeenschap.
Gewoon
gevaarlijk zijn. Ja. En hoe vind je dan toch manieren om die niet gehoorde stemmen aan tafel te hebben? Want dat zijn vaak mensen die hele goede ideeën hebben over hoe het wel kan. Alleen die komen dus maar niet naar boven. Dus het is een denk ik ondergewaardeerde skill om de mensen die ongehoord zijn normalitair aan tafel te krijgen of in ieder geval wel gehoord te laten worden.
Ja, er wordt nu natuurlijk ook wel eens gesproken, een heel andere tak, over 21st century skills. Waarbij het enerzijds gaat over, je moet goed je weg weten vinden met digitalisering, met techniek en dat soort dingen. Maar tegelijkertijd zie je ook wel echt weer een vraag opkomen naar dus dat intermenselijke. Ja. Echt helemaal die andere kant van, oké, hoe doe je dat nou? En hoe spreek je een mens eigenlijk in zijn volste facetten aan? Ja. Zodat hij zich gehoord, zodat hij kennis kan delen. Zodat je dat, die kant eigenlijk ook op gang kan krijgen.
Ja. En dat is natuurlijk ook een beetje om terug, hè, dat wat verhaal in Mexico, dat ik daar gedwongen werd te doen. Want ja, ik was daar vet in de minderheid. Dus ik moest wel willen begrijpen hoe het daar werkte. En wij witte mensen hoeven dat niet zo vaak. Wij zijn altijd dominant, wij weten het altijd. Dus wij zijn niet gewend om...
Of misschien zelfs nog meer westers, om het zo te zeggen. Ja, vanuit een bepaalde blik van de maatschappij waar we hier natuurlijk opgroeien.
Ja. Maar goed, ook mensen er zijn natuurlijk ook niet-witte mensen in het Westen. Ja. In het Westland. En die hebben op een andere manier geleerd zich aan te passen. Die worden wel, wij zijn onze
eigenlijk
manier
natuurlijk
van...
Op het moment dat je überhaupt vanuit je eigen sociale cirkel ergens anders in wordt geplaatst, is altijd een vorm van aanpassing en hoe je daar mee omgaat. Ja. Dus ik denk mensen die dat hebben meegemaakt, en ook als je gereisd hebt, andere, überhaupt als je gaat studeren in een andere studentenstad, is eigenlijk al zoiets van, oké, ik moet me opnieuw leren te verhouden tot de omgeving en hoe ga ik daarmee om?
Ja. Ja. Ik kom toch even terug op dat wit, niet wit. Hè? Mm-hmm. Want waarom ik dat zo benadruk is... ik zit dan zelf in de... Ja, het is allemaal een beetje hokjes denken. Maar goed, ik zit zelf dan in de milieubeweging. En wij werken de laatste tijd heel veel samen met de vrouwenbeweging. Hè? Dus dat, en in de vrouwenbeweging zijn ze heel erg bewust van het belang van het luisteren naar de niet gehoorde stemmen, et cetera. Want vrouwen... zijn vaker niet goed. Dus we hebben daar ook een belang bij.
Je hebt een bepaald soort ervaring
je wil het anders doen.
Mee, waardoor je denkt van oké, ik heb dit meegemaakt, dus ik ga hier...
Ik ga het anders doen. Ja. Ja. Maar dat is niet zo makkelijk, hè? Want je doet het zelf natuurlijk ook niet altijd goed. Dus wij zijn altijd op zoek naar hele goede facilitators. En we hebben soms facilitators die eigenlijk zelf uit de Black Lives Matter beweging komen, uit Amerika. En die zijn zo belangrijk, omdat zij de trucjes kennen omdat je wel naar elkaar gaat luisteren. Die vragen bijvoorbeeld aan het begin van een vergadering. Ik weet dat mensen die het niet met dingen eens zijn, dat op een hele verschillende manier kunnen zeggen. Dus sommige mensen, ik zeg, oh, ik ben het niet mee eens. Hè? Dus heel bot eigenlijk gewoon nee. Maar andere mensen zeggen, die durven dat niet of die doen dat niet, zijn dat niet gewend. Die zeggen, nou, ik moet hier nog even over nadenken. Maar wat ze eigenlijk bedoelen is, no way. Dus dat soort dingen met elkaar leren en ook dus tegen de mensen zeggen die altijd aan het woord zijn, nu even niet. Dat zijn hele belangrijke facilitations.
En het is ergens ook het impliciete expliciet maken. Dus er liggen allerlei veronderstellingen en mensen komen daar aan tafel zitten met bepaalde beelden dingen. En door aan te zeggen van oké, dit is wat ik zie wat in meerdere omgevingen heeft gespeeld. Door dat gewoon open neer te leggen voelen mensen zich denk ik ook sneller, veiliger, eerder geneigd om wel dingen te zeggen. Want je voelt je aangesproken en gehoord omdat je misschien wel een van die personen bent die daar ooit eens te maken mee heeft gehad.
Ja. Ja. En nou, ik weet niet, we gaan er wel heel ver naar. Ja. Maar het is inderdaad dus dat naar elkaar die 21st century skills.
Ja.
Daar hebben wij nog wel wat op te investeren, denk ik. Ja. Ook als maatschappij.
Ja. Ja, interessant. Ander onderdeel van het Nederlandse buitenlandbeleid waar jij veel onderzoek naar doet, heet, ik ga even spieken, exportkredietverzekeringen. Nou, ik had het woord echt nog nooit gehoord totdat ik jou dus ooit eens een keer hoorde spreken. Gastcollege inderdaad, je noemde het net al eventjes. Ik denk dat veel mensen hier eigenlijk nog nooit van hebben gehoord. Dus misschien moeten we eerst beginnen met wat zijn exportkredietverzekeringen? Hoe ben je hier überhaupt bij terechtgekomen ook weer? En wat is hier belangrijk aan?
Ja, Nederland is een handelsland. Een derde van onze economie is afhankelijk van de handel, laat maar even zeggen. En in het buitenlandbeleid, dus heel veel mensen denken buitenlandbeleid gaat over ontwikkelingssamenwerking en een beetje over een ambassadeur die uit Turkije wordt gezet of zo. Hè, dus dat is het beeld van het buitenlandbeleid, maar dat buitenlandbeleid is veel groter. Er zit handelsbeleid in, er zit landbouwbeleid in. Hè, dat is allemaal reikt over onze grenzen heen. Een van de dingen die bijna alle landen doen dit hoor, die steunen hun eigen bedrijfsleven om te exporteren, want daar verdienen wij geld mee. En dus daar is een van de belangrijkste instrumenten om dat te doen is de exportkredietverzekering. EKV, misschien moeten we dat EKV. En Die exportkredietverzekering, wat die eigenlijk doet, is een bedrijf die wil een groot project aannemen in een land. En daar zitten risico's aan vast. Bijvoorbeeld politieke risico's of corruptie of misschien ook wel klimaatrisico's. Dus dat bedrijf dat wil die opdracht aannemen, die heeft daar financiering voor nodig van banken. En als daar risico's aan verbonden zitten, kan je je laten verzekeren tegen die risico's. Dat betekent dat je verzekering afsluit en als dan, ik neem even de makkelijke, dat andere land je niet uitbetaalt, dan krijg je toch je geld. Dus dan kan een bank zeggen, oké, dan krijg je die lening van me, want ik weet zeker dat ik mijn geld terugkrijg.
Ja. Wat kost dat nou zo ongeveer? Heb je enig idee, als je zo'n verzekering af zou willen sluiten, hoeveel je daarvoor...
Nee, dat weet ik eigenlijk niet.
Nou ja, ze zijn er.
Ze zijn er. Ja. En dan heb je dus, daar is in de financiële markten zijn er dus gewoon private, dus commerciële verzekeraars. Ja. Maar soms zijn de risico's zo groot dat die het risico niet gaan dekken. En dan kan een staat zeggen, dan doet de overheid het. En dat is de publieke exportkredietverzekering. En dat doet Nederland dus ook. Die exportkredietverzekering in Nederland gaat, zeker als je naar de energie, dus de energiegerelateerde activiteiten kijkt, hebben wij ontdekt, gaat voor het allergrootste deel naar fossiele projecten. Dus dan moet je denken aan schepen die kolen vervoeren, het aanleg van een haven die olie verwerkt, of het aanleggen van pijpleidingen in allerlei landen.
Waarvoor is nou specifiek dan voor dit soort dingen, wat is daarvan het risico, waarom er dan een exportkredietverzekering voor zulke projecten nodig is?
Vaak omdat de politieke situatie in de landen waarmee we dat, waar dat gebeurt, niet heel zeker is. Dus je moet denken aan Mozambique of Sulawesi in Indonesië of in Brazilië, waar ook corruptie is. Dus het wordt door de financiële markten als risicovol gezien. Ja. En het zijn vaak ook hele grote projecten. Dus is nu... We zijn betrokken bij een project in Mozambique. Dan gaat het om een exportkredietverzekering van 900 miljoen euro. Dus het is heel veel geld. Ja. En ook heel complex, want er is een Nederlands bedrijf bij betrokken en een Frans bedrijf. Dus het is allemaal gedoe. Het zijn grote projecten en risicoprojecten. En dan kan je zeggen van, wij zijn niet tegen die exportkredietverzekering, want je kan ook mooie dingen doen in de energiesector. Dus stel je voor dat zeker nu, we gaan een grote duurzame energieprojecten aanleggen. Wij weten niet hoe dat loopt, want niemand heeft dat ooit gedaan. Dus er zitten zeker risico's aan. Maar die risico's kunnen de status ook afdekken. En dan denk ik, ja, dat zou een heel... Dan is het opeens een heel mooi instrument. Want we gaan naar de toekomst toe nieuwe dingen uitproberen, waarvan we weten dat ze nodig zijn. Nou, als de staat daar de risico van draagt, vind ik geen gek idee. Dus ik ben niet tegen dat instrument, maar ik vind het wel een probleem als die voor het in stand houden van de fossiele industrie wordt gebruikt.
De vraag is inderdaad, waar zetten we het instrument Precies. op dit moment voor in? Ja. En het overgrote gedeelte, ja, je noemde het net al, het zit wel echt in een bepaalde soort industrie. Dus scheepsbouw zag ik, olie, gas, munitie, of althans defensie, transport. Ja. Daar zit veel in. En daarvan hebben jullie eigenlijk als both end zijn, dus iets van oké, als we dan bezig zijn met exportkredietverzekeringen, EKV's, ja. Laten we dat dan alsjeblieft in industrieën doen die ten behoeve van, nou ja, als je het hebt over both ends, beide kanten. Ja,
precies. En ook, dus ik heb nu net de fossiele klimaat, want natuurlijk klimaat is heel, we zitten vlak voor de kop. Voor de klimaatbijeenkomst. Ja. Maar we zeggen ook, grootschalige projecten zijn niet per se goed voor de mensen in de gebieden waar ze plaatsvinden. Dus wij vragen ook van de publieke exportkredietverzekeraar, dat ze heel erg goed kijken naar de mensenrechten situatie in de landen waar ze actief zijn. En naar de effecten van die grote projecten op de levens van mensen die ergens wonen. En daar is ook nog wel wat op af te dingen, laat ik maar zeggen, op de manier waarop ze dat doen.
Wat zie je dan precies bijvoorbeeld als het echt gaat om een mega groot project en hoe dat dan verschilt van iets kleinschaligers? Wat voor dynamiek, wat zit daarin?
Ja, misschien ook dat Mozambique project is misschien een voorbeeld, maar eigenlijk is de dynamiek als volgt. Die projecten vinden plaats op gebieden waar mensen voedsel produceren, waar mensen wonen, in kustgebieden die dynamisch zijn. Omdat ze zo grootschalig zijn, hebben ze effect op het, eigenlijk effect op het land. Dus bijvoorbeeld, we hebben te maken met havenprojecten. Als je daar gaat baggeren, dan gaat de kust afkalven. Dan gaat dan valt de helft van de kust in het water. Ja. Als je een zandkasteel graaft, precies, dan zie je zo'n kuil. Nou, zo werkt het eigenlijk. Je graaft, dus dan gaan de randen instorten. Nou, daar wonen gewoon mensen, dus die huizen storten in zee. Dat is letterlijk, zie je dat. Maar ook, mensen zijn afhankelijk van de visvangst. Als je gaat baggeren, komt er allerlei vervuiling in het water. Of zand wordt op vissen weg, we eten weg. Als je een haven gaat aanleggen, komen de grote schepen, maken heel veel lawaai, vissen weg. Dus doordat het zo grootschalig is, grijp je letterlijk in op het leven van mensen. En daar wordt weinig rekening mee gehouden. En dan vraag je dus ook af, ja, jullie gaan in een land economische activiteit ontwikkelen, maar voor wie eigenlijk? Wie heeft hier nou baat bij?
Ja, dat was precies de vraag. En ook, als je dit zo zegt, van ja, wat voor onderzoek doe je van tevoren om ook zo'n soort effecten mee te laten wegen? Want het lijkt me dat dat erg belangrijk is.
Ja, en nou, sterker nog, wij zijn verplicht, Nederland tekent gelukkig. Hè, we hebben het klimaatverdrag ondertekend, waardoor het een probleem is dat we nog steeds in fossiel zitten. Want een van de drie doelen van het klimaatverdrag is namelijk je financiële stromen vergroenen. Dat is een letterlijk doel uit het klimaatverdrag van Parijs. Maar we hebben ook bijvoorbeeld de OESO, de organisatie waar alle grote economische machten bij elkaar komen om afspraken te maken. Die hebben een serie afspraken op papier gezet, de OESO Guidelines, voor multinationals, dus voor bedrijven die over de grens heen ondernemen. En daarin staan de voorwaarden om dit soort projecten te doen, is dat je eerst de mensenrechtenrisico's in kaart brengt. En dat je, als er risico's zijn, dat je dan preventieve maatregelen neemt.
En als we het dan hebben over mensenrechten, kijk, meestal in het discours gaat het dan, als je het hebt over mensenrechten, over democratische principes. Klopt. Maar hierin gaat het denk ik ook gedeels over het recht op wonen, als je dat in zo doet.
Toevallig is het 2 weken geleden, was een overwinning, door de VN het mensenrecht op een veilige en schone leefomgeving aangenomen. En daar gaat dus dit precies over.
Precies.
Dus het feit dat je gewoon naar buiten kan lopen en niet, dat je huis niet instort, of dat je niet neergeknald wordt omdat je een mening hebt, dat zijn op elkaar grijpende rechten. En ook, dat is ook interessant, we hebben daar een hele discussie over moeten voeren. Als je kijkt naar de aantasting van je politieke rechten, dus dat is de democratie en zo, dat gebeurt vaak op het moment dat er een conflict is over de natuur. Dus over het recht, over je woning, of over je land, of over schone lucht. Dus de conflicten op politiek mensenrechtenniveau zijn vaak een expressie van machtsverschillen die beslissen over hoe wij met onze omgeving omgaan.
Ja, altijd over de aantasting van de leefomgeving. Ja, want dat is hetgene wat natuurlijk dichtbij je komt. En dat is hetgene waar je vervolgens een conflict over krijgt.
Precies.
Het heeft altijd te maken met mensenlevens.
Ja. Ja. Dus dat is en in de traditionele mensenrechten denken zit het heel vaak op die politieke rechten. Maar eigenlijk hebben we het dus allemaal over hetzelfde. Wij willen het recht hebben om een mening te geven over hoe ons leven eruit ziet.
Ja.
En dat heeft vaak met je omgeving te maken.
En wat doen jullie nu als Both Ends organisatie hieraan? Want we hebben het nu over een aantal dingen die je natuurlijk ziet op reizen vanuit de verschillende. Maar hoe dragen jullie vervolgens bij aan misschien dit soort processen, of zit het op een heel ander vlak?
Het is eigenlijk drieledig. Ten eerste, wij zijn er dus van overtuigd dat maatschappelijke bewegingen en maatschappelijke organisaties nodig zijn om zowel voor mens als planeet een duurzame toekomst te regelen. Omdat wij in staat zijn het politieke debat op te rakelen. Maar ook mensen een stem kunnen geven die anders geen stem zouden hebben. Dus wij zijn, onze allerbelangrijkste doelstelling is het versterken van de maatschappelijke organisatie of maatschappelijke actoren. En dat doen we omdat wij in Nederland zitten. Zitten wij dicht bij heel veel geld. Want we hebben ontwikkelingssamenwerking, maar we hebben ook hele grote stichtingen. En we hebben ook een apparaat, noem ik dat maar even. Wij kunnen ook veel geld beheren, want we hebben nou eenmaal een financiële afdeling, et cetera. Dus één ding is geld vinden voor organisaties in het buitenland. Een ander ding is dat mensen vaak aan hetzelfde werken, maar het niet van elkaar weten. En samen sta je sterker dan alleen. Dus we zijn ook bezig voortdurend met elkaar, mensen met elkaar verbinden. En dan hebben we twee andere poten onder onze strategie. Eén is laten zien dat het anders kan. Want wij hebben het vaak over hoe slecht de wereld in elkaar zit en wat voor grote problemen er allemaal zijn. Maar die ga je niet oplossen als je niet weet wat je ook kan doen. Hè? Dus we hebben het vaak over landbouw in Nederland, grootschalige landbouw, allemaal heel problematisch, stikstof. Maar daar is niets aan te doen, tenzij je een beeld hebt van hoe je dat anders kan doen. En juist in ontwikkelingslanden zijn mensen vaak bezig met andere vormen van landbouw. Omdat daar ruimte is en minder regulering, et cetera. Dus we willen graag laten zien dat het ook anders kan. En dat
dus brengt eigenlijk ook inspiratie van over de grens terug naar Nederland.
Dus wij proberen eigenlijk een beetje terug te duwen op dat idee van wij weten het allemaal al. Nee, wij gaan andere mensen vertellen hoe het moet. En wij denken dat we als Nederland beter moeten luisteren en kijken naar wat over de hele wereld gebeurt. Want daar kunnen wij ook de innovaties uithalen die ons ook verder gaan helpen.
Kan je iets schetsen wat je hier naar Nederland hebt meegenomen vanuit het buitenland, waarvan ze hier zeiden van nou, dat ze dat dan zo...
Ja, dat kan, gelukkig, want dat is natuurlijk helemaal niet zo makkelijk. Wij hebben een jaar of 25 geleden kwamen wij in gesprek met iemand in Sri Lanka. En die was eigenlijk tot de conclusie gekomen, wij zijn heel erg bezig met het beschermen van bossen. Maar de realiteit is dat het grootste deel van de bossen al aangetast is. Want we hebben allemaal grote plantages, thee en palmolie, nou soja is een voorbeeld. Dus wat veel belangrijker is voor de natuur, is dat we die bossystemen die we al aangetast hebben, gaan herstellen. En als we nou slim zijn, dan herstellen we ze op zo'n manier dat de mensen die met dat bos of om dat bos heen leven, daar ook een... in ieder geval eten uit kunnen halen voor zichzelf, maar misschien ook zelfs een economische activiteit uit kunnen halen. Dus die zijn begonnen met wat wij nu voedselbossen noemen. Dus het herstel van ecosystemen, maar wel op zo'n manier dat je er ook nog wat aan hebt als mens. En dat voedselbossensysteem, dat wordt nu in Nederland ook toegepast. Dus er zijn een aantal mensen die al voedselbossen zijn gestart. Dat produceert gewoon eten. Hè? Dus dat is op een andere manier eten produceren. Vaak met de gemeenschap samen, want je moet die bossen open. Dat zijn gemeenschappelijke stukken land. Dat is een heel mooi voorbeeld van hoe het anders kan. Dat begint nu dus in Nederland ook te gebeuren.
Dat is grappig. Ik dacht dus, ja, en natuurlijk, het is altijd maar de vraag waar innovatie, dat komt nooit denk ik van één plek. Maar ik had echt het idee, voedselbossen, dat is echt iets typisch hier wat we in Nederland doen. Misschien komt het wel uit Wageningen. Nee, maar eigenlijk dus is het een bepaald soort stukje kennis van over de grens wat ze daar aan het doen zijn, waarvan je zegt van nou, hier...
Ja, en zij noemen dus wij zijn onderdeel van wat dan heet het International Analog Forestry Network. Dus zij noemen het Analog Forestry. Dus analog is, we bouwen iets op dat lijkt op, maar net iets meer, lijkt op het bos, maar net iets meer andere functies ook bedient. En dat is nu hier aan het opkomen. Ja,
ja, mooi. Mooi.
De derde poot moet ik ook nog, hè? Dus wat, dit was dan inspiratie. En de derde poot is, daar zeggen we eigenlijk in, Nederland denkt van zichzelf dat we een hele kleine speler internationaal zijn. Maar dat zijn we niet. We zijn, zeker als het over handel gaat, zijn wij een grote speler. Als grote speler maken wij meer kapot dan ons lief is. Dus onze ecologische voetafdruk is heel groot. Maar wij dragen ook bij aan armoede in de wereld. Dat zeg ik niet, dat zegt het Centraal Bureau voor Statistiek. Dat is dus even statistisch in beeld gebracht. Dat betekent dat je onderdeel van het probleem bent. En als je onderdeel van het probleem bent, dat betekent dat je ook onderdeel van de oplossing kan zijn. Maar dan moet je wel een aantal dingen veranderen. En daarom kijken wij dus naar het handelsbeleid van Nederland, het brede buitenlandbeleid van Nederland, waar bijvoorbeeld die exportkredietverzekeringen onder vallen. Ik zei net al, je zou het ook goed kunnen doen, maar je doet het nu nog even fout. Dus wij proberen om daar verandering in te brengen, zodat ook aan onze kant van de boot ends vergoeding gaat optreden, verduurzaming.
Ja. Ja, en je noemde net in het andere voorbeeld waar ik eigenlijk ook nog eventjes op door wilde gaan, nog heel kort een stukje over het belang van de gemeenschap. Eigenlijk ook wat je ziet, nou ja, wat je zei met die voedselbossen, je doet het echt samen, het is een gedragen iets. Mm-hmm. We hadden het ook kort, toen we het natuurlijk eventjes kort daarover hiervoor spraken met z'n tweeën, ging het eigenlijk ook over het belang van die gemeenschappen. Kan je daar misschien nog iets meer over vertellen?
Ja, we hadden het erover omdat wat gebeurt er nu in Nederland? En dat alles zo technocratisch en een beetje mechanistisch was. Hè? Wij denken nog steeds, je drukt op een knop ergens en heb ik een plan bij. Ja. En dan gaat er iets gebeuren in de instituties.
Ook dat voorbeeld natuurlijk waar we helemaal in het begin mee starten met het inrichten van het waterlandschap. Denk ik ook dat er heel erg daarin zit. Een soort rechtlijnig denken, als je A doet dan B.
Precies.
En hier komt dat dan nu eigenlijk inderdaad weer terug van als je dat inricht en dan... Nou ja, eventjes om die link...
Ja, precies. En wij denken dus... En wij weten, tegelijkertijd zien we dat dat niet meer werkt. En wat je daar daar tegenover zou kunnen zetten, is dat je mensen weer in hun kracht zet. Hè? Dus door samen dingen te bedenken en ook samen dingen te gaan doen. Dus niet meer van top-down of van bovenaf een plan maken en dat gaan we dan met z'n allen uitvoeren. Maar met gemeenschappelijk nadenken over wat moeten we anders doen en dat dan ook gaan doen.
Want in hun kracht zetten, daar bedoel je mee dat...
Nou, want het water is wel heel interessant, omdat Nederland natuurlijk waterland bij uitstek is. Ja. En waarom zijn we dat? Omdat wij echt 600 of volgens mij inmiddels 700 jaar geleden... De eerste democratische instituties ter wereld zijn onze waterschappen.
Volgens mij is ook de dijkgraaf, wat ze erover zeggen, een van de oudste beroepen volgens mij van Nederland.
Ja, precies. En ja. Wat was de dijkgraaf? Dat is daarom ook het poldermodel waar we het nu nog steeds over hebben. We gingen polders bouwen en daarom de sluizen daarin die gingen open of dicht. En die bepaalden hoe hoog het water stond. En de waterpeil, dat bepaalt weer wat voor gewassen of wat voor beesten je op je weiland kan laten ontstaan. Dus koeien hebben minder water nodig. Graan, ik weet niet hoor, maar graan heeft meer water nodig. Nou, dus er was een boer die een koeien wilde en een boer die graan wilde. En die kregen ruzie, want die wilden allebei een andere waterpeil. Toen zijn ze naar de graaf gegaan, namelijk degene die hun gebied eigenlijk de baas was over hun gebied. En die zei, ja, we hebben een probleem. Ja. En wat heeft die daar komt de dijkgraaf vandaan. Die heeft mensen bij elkaar gezet en die heeft gezegd, jongens, ik weet het ook niet. Maar laten we met z'n allen gaan kijken hoe we dit gaan doen. En dat is dus per definitie een probleem gemeenschappelijk oplossen. Ja. En dat is een onderhandelingsproces, een beetje geven, een beetje nemen. Maar er komt wel een interessante conclusie uit waar we relatief allemaal wat aan hebben. Dus wij zijn eigenlijk, en ook ja, de grachten, ik weet niet of het in Leiden ook zo is, maar we zitten nu in Leiden. Maar in ieder geval, hè, Amsterdam, de grachten zijn gewoon door burgers gegraven. Hè. We gaan niet iets moois maken. En dat gaan we met z'n allen doen. En daarvoor is de burger, dus Amsterdam is ook het paleis van Amsterdam, de burgers hebben dat aan het Koninklijk Huis gegeven. Dus wij hebben een hele sterke traditie eigenlijk op die maatschappelijke bewegingen. Ja,
en die zijn we aan het verliezen. En als gemeenschap daarvoor iets inzetten.
Ja, en met z'n allen inzetten voor het gemeenschappelijk, maar om een probleem op te lossen. Ja. En dat top-down denken zit ons eigenlijk gewoon ontzettend in de weg, denk ik.
Je zegt, die zijn we aan het verliezen. En je denkt dat dat ergens komt door top-down? Of?
Ja, ik weet... Ik ben natuurlijk een econoom, hè, dus soms denk ik wel eens, wat zou het leuk om socioloog te zijn of antropoloog, maar ik weet dat ook niet precies. Waar dat dan, ik denk dan heel vaak aan macht, daar heb ik eigenlijk niet echt een antwoord
nee,
op.
Nee, maar in ieder geval constateer je, we zijn verschillende soorten gemeenschapszin eigenlijk, het gezamenlijk iets oppakken, initiatief ergens aan het verliezen. Ja. En toch ook misschien dat het weer terugkomt, als je bijvoorbeeld kijkt naar lokale coöperaties waar mensen gezamenlijk de handen bijeen en... Ja. Kom op jongens, we gaan ervoor. Ja. Wij willen als buurt zijn de schone energie.
Ja. Maar ook, ik was deze week heel blij met die aankondiging van ABP. Het pensioenfonds, dat ze uit fossiel gaan. En dat is iets waar wij al een jaar of 10 met ze over in gesprek zijn. Ik had hem ook niet verwacht, dus dat was echt heel erg feest. Maar dat is gebeurd omdat de mensen, 1 miljoen... pensioenhouders. En die zijn steeds vaker met z'n allen of alleen een briefje gaan schrijven naar het pensioenfonds. Ik wil dit niet meer. Ze zijn op kantoor gekomen. En dat doe je samen. Dus met die individuen samen met een belangrijke boodschap. Die worden op een gegeven moment gehoord. En dat is ook gezamenlijkheid. Dus het hoeft niet alleen maar een schop in de grond te zijn. Maar je maatschappij veranderen doe je ook samen.
Ja. Doen we in Nederland voldoende samen?
Nou, ik denk dat het weer terug aan het komen is. Ik denk ook dat komt omdat steeds meer mensen zich ook echt oprecht zorgen maken over een aantal dingen. De stikstofcrisis is er zo één. Waarbij natuurlijk ook heel veel boeren samen zeggen, we willen eigenlijk dat het anders gaat. Dus de maatschappelijke problemen zijn wel zo zichtbaar en zo acuut dat steeds meer mensen elkaar weer opzoeken.
Ja. En zeggen, we steken hier gezamenlijk de schouders onder.
En ook, denk ik ook uit wanhoop, maar je weet ook dat het in je eentje ga je het niet oplossen. Nee. Dus je zal anderen op moeten zoeken om tot een verandering te komen.
Ja, ik denk dat dat een mooie conclusie is van dit gesprek. Hartstikke bedankt, Danielle, voor je komst. Ja.
Leuk gesprek, dankjewel.
Ja.